Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen, gemeente, Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen die vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de lent. Het derde vers van Psalm 27. De heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heeren worden aldus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van de Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Het is door uw wonderbare trouwe goedheid, Heere, dat van de morgen van deze uw dag weer afgezonderd worden in het huis des gebeds, dat gij ons de gelegenheid en de rust daartoe geeft. O, we zijn zulke botte schepselen en merken zo slecht op al uw weldaden, in klein en in groot, vol als wij zijn van onszelf en van onze eigen kleine dingen, geven we geen acht op de grote dingen van u. Want als we het waarlijk leren zien in het licht van wie wij zijn en wie gij zijt, o, dan wordt het kleinste, het eenvoudigste en het allergewoonste een wonder in onze ogen. Want gij schenkt het nog uit enkel goedheid en wil uw ontferming erdoor openbaren. Gij zijt het die de eerste zijt op deze dag om ons te ontmoeten en dat wij voor uw aangezicht mogen komen met de noden en met de vragen en met de problemen die het hart mogelijk vervullen, of ook met dankzegging en verwondering over uw zegening. Heer, het kan zijn dat we opgegaan zijn in de gewone gang. Het kan ook zijn dat het een wonder is, een groot wonder, een kostbaar geschenk, dat we weer na ziekte en na het ziekenhuis mogen opgaan met de gemeente onder uw woord. En dat gij nog zo goed wil zijn om tot ons te komen en tot ons te spreken, terwijl we toch 1000 maal verzondigd en verbeurd hebben. Want van de maandag tot op dit ogenblik toe is het alles onrein wat wij voortbrengen in gedachten, woorden en werken. Daar is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Ze zijn allen afgeweken en ze derven allen uw heerlijkheid. En nu wilt gij toch met zulke schepselen te doen hebben. En wilt gij ze toch laten horen het evangelie der zaligheid in de Zoon van uw liefde. En wilt gij toch, ondanks dat we u bedroefd hebben en uw geest smarten aangedaan hebben, toch nog weer komen en tot uw volk zeggen, ik ben uw heil. En tot een arme zondaar zeggen, dit is de weg, wandel in dezelfde. O, dan is het alles dankenstof. O, dat we u in herkennen en u aanbidden voor al die zegeningen. En ook dat wij er ook mogen in ontdekken de prijs die voor alles betaald is, opdat we waarlijk de Heere Jezus Christus de ere geven die hem toekomt. Maar o Heere, dat we nu hem dan ook echt mogen kennen, want anders zullen we in het zicht van al uw goedertierenheid nog voor eeuwig verloren gaan. En zal de prediking van het evangelie en alle weldaden die we hebben ontvangen nog eeuwig tegen ons getuigen en opstaan tegen ons in het gericht. Maar daarom bidden wij van u, Heere, wil dan ons niet aan onszelf overlaten, want dan is het voor eeuwig verloren. Maar wil gij je genade in de Zoon uw liefde met uw geest in ons midden zijn. En wil gij dan uw woord zo zijn loop doen volbrengen, opdat jong en oud mogen luisteren en mogen horen wat gij tot de gemeente te zeggen hebt. En Heere, wees dan ook met degenen die niet konden opgaan. Wil gij ze genadig behoeden, herstel schenken indien ze aan het ziekbed gebonden zijn, of ook in die weg nog leren bidden en worstelen aan uw troon om genade en geen recht, opdat ze de Heere Jezus Christus als een getrouwe borg en zaligmaker niet meer kunnen missen, omdat buiten hem geen leven is, maar het zielsverderf. O zegen de dienst van uw woord, en wil al uw knechten getrouwmakende genade schenken, opdat zij in uw waarheid gegrond het evangelie der zaligheid mogen verkondigen. Heere, wij danken u voor al het goede dat gij in de week ook geschonken hebt in het rijk uw schepping, waar zelfs het vee in de weilanden mocht getuigen van uw gunst en van uw goedertierenheid, waarmee gij dauwt op de velden. Wil ons zo genadig nog aanzien in die ene borg en middelaar, en vergeven al onze zonden en ongerechtigheden. Wij bidden u voor de onbekeerden dat ze zich bekeren van hun boze wegen, dat zij toch bedenken wat tot hun eeuwige vrede dient, en dat we toch weten dat we nooit te vroeg u kunnen zoeken, maar wel te laat, en dat het dan eeuwig tegen ons getuigen zal. Hoor ons zo en geef op deze uw dag uw onmisbare zegen, Heere, uit genade, alleen om Christus, uw Zoons wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek Leviticus, het 5e hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers, tot en met hoofdstuk 6, vers 7. Wij noemden u Leviticus 5, vers 14, en vervolgens. Wijders sprak de Heere tot Mozes, zeggende, als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben, wat ontwendende van de heilige dingen des Heeren, zo zal hij tot zijn schuldoffer den Heere brengen, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting aan zilveren sikkelen, naar de sikkel des heiligdoms, ten schuldoffer. Zo zal hij, dat hij zondigende heeft ontwend, dat wil zeggen ontvreemd, van de heilige dingen, wedergeven, en zal deszelfs vijfde deel daarin boven toedoen, dat hij den priester geven zal. Alzo zal de priester met de ram des schuldoffers voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. En indien een mens zal gezondigd hebben en gedaan tegen een van alle geboden des Heeren, het welk niet zou gedaan worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig en zal zijn ongerechtigheid dragen. En hij zal een volkomen ram uit de kudde tot de priester brengen, met uw schatting ten schuldoffer. En de priester zal voor hem verzoening doen over zijn afdwaling, door welke hij afgedwaald is, die hij niet geweten had. Zo zal het hem vergeven worden. Het is een schuldoffer. Hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan den Heere. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, als een mens gezondigd en tegen de Heere door overtreding overtreden zal hebben, dat hij aan zijn naaste zal gelogen hebben van hetgeen hem in bewaring gegeven of ter hand gesteld was, of van roof, of dat hij met geweld zijn naaste onthoudt, of dat hij het verlorene gevonden en daarover gelogen en met valsheid gezworen zal hebben, over iets van alles dat de mens doet, daarin zondigende, het zal dan geschieden, dewijl hij gezondigd heeft en schuldig geworden is, dat hij weder uitkeren zal de roof die hij geroofd, of het onthoudene dat hij met geweld onthoudt, of het bewaarde dat bij hem te bewaren gegeven is, of het verlorene dat hij gevonden heeft, of van al waarover hij vals gezworen heeft, dat hij hetzelfde in zijn hoofdsom wedergeven, en nog het vijfde deel daarboven toedoen zal. Wiens dat is, dien zal hij dat geven op de dag zijner schuld. En hij zal den Heere zijn schuldoffer brengen tot de priester, een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting ten schuldoffer. Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht des Heeren, en het zal hem vergeven worden over iets van al wat hij doet waar hij schuld aan heeft. Tot zover deze schriftlezing. En nu willen we nog enkele verzen lezen uit de profetieën van Jesaja, 53ste hoofdstuk, en daarvan de versen 10 tot en met 12. Jesaja 53, vers 10. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. Onze tekstwoorden vindt u in het zesde hoofdstuk van Leviticus, daarvan de versen 6 en 7. Leviticus 6, vers 6 en 7. We lezen ze nog eens. En hij zal den Heere zijn schuldoffer brengen tot de priester, een volkomen ram uit de kudde met uw schatting ten schuldoffer. Dan zal de priester voor hem verzoening doen, voor het aangezicht des Heeren, en het zal hem vergeven worden over iets van al wat hij doet, waar hij schuld aan heeft. Tot zover onze tekst voor dit morgenuur. Gemeent, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Een derde gave van u wordt gevraagd voor de schulddelging en van de restauratie van onze dorpskerk. De Heere geven u milde harten en handen. Zingen wij nu tezamen van Psalm 85 en daarvan de versen 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. Dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Dan zal de Heer ons goede weer doen zien, dan zal ons land zijn volle garve bien. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet zal om waar hij zijn treden richt. De eerste en vierde vers van Psalm 85. Dat is toch het lievelingslied der kerk. Het lievelingslied van allen die met de eeuwige schuld tot verdoemenis door God gedagvaard zijn. Wij bedoelen dat lied dat we straks daarnet hebben opgezongen. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Ja, dat is toch geheel en al Gods werk. Gods vrijspraak. Daarin komt juist uit dat wij geen lid kunnen verroeren en niets kunnen toebrengen tot verlossing, tot zaligheid, tot bevrijding van de schuld der zonde. Maar dat het alles is uit hem en door hem en tot hem. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Want immers, wat blijft er anders over, gemeente, dan wanneer Gods heiligheid voor ons wordt, onszelf uit te leveren, waar wij gedagvaard worden voor zijn heilig aangezicht. Want immers, we staan schuldig aan alles, niet alleen schuldig aan de wet, maar ook schuldig aan de liefde, schuldig aan het verbond der genade, kortom aan alles. Maar nu die grondeloze genade Gods, waar we van gezongen hebben, die genade waarin hij om Christus wil de hele schuld teniet doet, zonder enige reserve, daar wordt de ziel getoond, het lam Gods, op wie de ganse last van de vloek gelegd is. Daar wordt hij getoond als de volmaakte die de schuld heeft gedragen en de rechter van hemel en aarde spreekt vrij, om zijnentwil, om Christus wil, van schuld en straf. En die rechter van hemel en aarde wordt Vader in Christus. De booswicht wordt aangenomen kind, aangenomen in de geliefde, die gestorven is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. O, welke wondere spraak in het hart is die spraak van de Zoon, als hij als borg zich voorstelt, die alles op zich genomen heeft, als hij in het hart van de verslagen en veroordeelde zondaar het uitspreekt dat hij treedt in zijn plaats, dat hij het voor hem heeft opgenomen en de ganse schuld heeft betaald in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Wat een wonderspraak wordt gehoord als het verslagen en verbroken, verbrijzelde zondaarshart daar hoort de stem van den borg. Ik wil niet dat deze in het verderf dalen, want ik heb verzoening gevonden. Maar dan ook kan en wil de Vader spreken en doen verstaan dat hij voor eeuwig bevredigd is in Christus met dit offer. Dat hij voor eeuwig tevreden is met de prijs die betaald is. Dat de schuld is doorgehaald. En dat hij de zondaar heeft aangenomen tot zijn kind. Om hem nu voor eeuwig lief te hebben. Voor altijd. Zo wordt gemeente in de Heilige Geest de Zoon en de Vader ontmoet en gekend. En dan weten we heus wat het werk des Zoons is. Maar weten we ook wat de betrekking tot God als onze Vader is in Christus door de geest van het kindschap. En waar we nu bijzonder, gemeente, bij bepaald worden. En wat we niet onder stoelen of banken mogen schuiven. Dat is dit. Dat nooit de volle rust en de vrede tussen God en ons er kan zijn. Dan in deze weg van het toegepaste recht. Er kunnen geloofsuitgangen zijn naar Christus. Er kan zijn een uitgaan der ziel. En zelfs een leggen van het de hand op het offer. Dat we in zijn bloed mogen schuilen. Maar vaste vrede met God kennen we niet. Een vaste, onwankelbare vrede die vast ligt. Zodat onze staat gegrond is in Christus voor God en in zijn recht. Ja, in het recht gegrond. Dat is een onwankelbare vastheid. Want immers dan ligt het vast in de deugde Gods. In de Heere Jezus Christus geopenbaard. O, dat wij afgesneden mogen worden. Opdat wij Christus en zijn gerechtigheid zo ontvangen. Dan wordt onze schuld maar niet voor een ogenblik bedekt door de liefde. O, wat is dat geweldig, wat is dat rijk. Dan kennen we van die dagen dat alles als het ware vlak is en alles weg is. En dat we uitzichten hebben, maar hoe komt het toch dat ik nu vandaag, een week later, zo in de put zit dat ik nergens bij kan dat alles me aanvecht. En dat ik voel dat er nog een gemis is, een schuld mijn ziel drukt. De liefde bedekt de schuld zo dat wij het ervaren als een ruimte, maar ze is niet kwijtgescholden. Ze is niet voor eeuwig weg. Maar nu, in dat recht, in die geschonken Christus, daar is ze weggezonken in zijn graf, voor eeuwig kwijtgescholden en begraven, voor altoos voor Gods aangezicht, en komt ze niet terug. We zeggen deze dingen ook, gemeente, omdat we toch de zonde niet licht nemen, omdat we toch niet maar een loopje meenemen, want de zonde is de zonde, belediging van de hoogste majesteit Gods. En moet daarom ook met de zwaarste straf gestraft worden. Dat wij er ernst mee maken, wat zal het zijn. Indien wij Christus licht geacht zouden hebben. En hem dan als rechter straks zouden ontmoeten. Wat zal het zijn als wij het evangelie gehoord hebben. En wij hebben de zonde rustig gediend. Wat zal het zijn als wij al heel wat gezegd en verteld hebben en heel wat hebben willen zijn. En wij hebben in het gericht God niet gelijk gegeven. Hoe zullen we dan voor hem bestaan? Zo is het nodig tot rust, tot volle rust en tot volle vrede. Dat wij al zo in Christus voor God gevonden worden. Christus als onze schuldoffer te kennen. En dat is het nu wat ons vanmorgen in het bijzonder bezighoudt, gemeente. Dat wij Christus als het schuldoffer kennen. En dat wij van Christus als ons schuldoffer gebruik mogen maken. Gebruik maken van Christus als ons schuldoffer. Wat is dat dan toch eigenlijk? We willen trachten om daar iets van te zeggen. Maar dan moeten we eerst over de zonde wat zeggen. Zoals ze hier en in verband met het schuldoffer gekarakteriseerd wordt. Wat is eigenlijk zonde? Hoe wordt ze ons hier voorgesteld in dat schriftgedeelte dat we hebben gelezen? Kijk, we kunnen van de zonde allerlei zeggen. We kunnen zeggen, wat is eigenlijk het diepste van de zonde? Haat. Haat van God en de naast. Goed, dat is de zonde. Verschrikkelijk. We kunnen zeggen, de zonde is overtreding. Namelijk dat Gods geboden overtreden worden. Dus dat uit de weg gegaan wordt. We kunnen zeggen, de zonde is een missen. Want de zondaar mist het doel waartoe God hem in de wereld gesteld heeft, om namelijk zijn God en zijn naaste te dienen. Dus hij schiet zijn doel voorbij. Maar thans wordt vooral de aandacht gevraagd voor het schuldkarakter van de zonde. En daarbij moeten we door ons schriftgedeelte vanmorgen stilstaan. Dat de zonde schuld is. En een schuld moet betaald worden tot op de laatste cent. Wil iemand vrijuit gaan? Maar het gaat tussen God en de mens niet om een geldelijke schuld, maar om een zedelijke schuld. En een zedelijke schuld, gemeent, is een verbintenis tot straf. Dat verstaan we onder een zedelijke schuld. Die kan met geld niet uitgeboet worden. Dat zou menigeen wel willen. Maar het kan niet. Die moet uitgezeten worden. Verbintenis tot straf. En nu is de zonde strafwaardige, verdient een straf. Die gelijkwaardig is aan het verschrikkelijke van de zonde. Als we dus zeggen dat de schuld voor God moet betaald worden, dan betekent dat dat de volle straf moet gedragen worden. En dat is hier de eeuwige straf der eeuwige vervloekingen der hel. Want immers de zonde tegen de hoogste majesteit Gods bedreven moet ook met deze zwaarste straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat moet in evenwicht met elkaar zijn. De schuld moet betaald worden. God kan en mag niet met minder tevreden zijn naar zijn eigen woord, want dan zouden zijn deugden worden gekrenkt. En daarom moet aan Gods recht worden voldaan. En daarom is er ook alleen maar verzoening door voldoening. Er is geen verzoening doordat maar door de vingers gezien wordt, of het gelijk geschoffeld wordt. Maar er is alleen maar verzoening doordat voldaan wordt de schuldrekening. Doordat betaald wordt, teruggegeven, wat wij ontroofd hebben aan God. En op deze voldoening wordt nu hier de nadruk gelegd. Die verschillende offers en de praktijken die daaraan verbonden waren, zij wijzen op de heerlijkheid van het zoenoffer van Christus. Telkens weer werd een andere zijde ons voorgehouden. En nu in het bijzonder dan die schuldzijde. Dat die schuld betaald moet worden. Dat die teruggegeven moet worden aan God. Dat vinden we hier getekend. In vers 15. Het is wat moeilijk om te lezen en het wordt misschien moeilijk verstaan. Maar daar gaat het om een onthouden van iets van de heilige dingen Gods. Leviticus 5 vers 15. Als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben. Wat ontwendende, wat ontvreemdend wil het zeggen. Van de heilige dingen des Heren. Zo zal hij enzovoort. En dan moet hij naar de schatting van aan zilveren sikkelen van het heiligdom moet het alles terugbetaald worden. Het gaat dus om terugbetaling van datgene wat de zondaar, de Israëliet, had ontvreemd aan de Heer. Dat kan bijvoorbeeld geschieden doordat hij wat achtergehouden heeft van de tiende. Die hij naar het heiligdom moest brengen, maar dat hij dacht, nou ja, goed, een negende misschien is ook wel goed. Dat een tiende hield hij voor zich. Of doordat hij van de eerstelingen wat achtergehouden heeft, dat hij daar zo zijn oogst gezien heeft. Och, eerst een paar volle armen, Maar dan later gaat de mens denken, zouden we het wel zo allemaal geven? En we laten een handvol vallen, die we straks weer bij de grote hoop leggen. Onthouden, ontvreemd aan den Heere. Of in iets anders, maar in ieder geval het gaat om ontvreemding. En in het 17e vers, daar wordt er met nadruk nog op gewezen dat het ook kan gebeuren dat iemand er helemaal geen weet van heeft. Dat hij eigenlijk later het pas aan de weet komt. Op de een of andere wijze. Hij heeft er geen erg in gehad. Maar nu drukt het hem neer. Of het is misschien een zwak ogenblik geweest. In ieder geval, er wordt er nadruk op gelegd dat het niet gaat om een zonde met opgeheven hand. Weet u wel, dan is de hand opgeheven in brutaliteit tegen God. Daar is geen zondoffer voor. En daar is geen slachtoffer voor. Of geen schuldoffer. Dat wil zeggen, gemeente, voor onze dag. Dat indien we in verharding voortgaan. En al zo de zonde dienen. Dan zal er geen slachtoffer voor de zonde zijn. Maar nou gaat het er hier om dat dus iemand vastloopt. Vastloopt met zijn ontvreemde. Heeft er geen rust bij. En dan verder, dat de priester het hem natuurlijk zegt, of dat hij in ieder geval aan de kaak gesteld wordt. En dan lees ik verder in het 6e hoofdstuk, dat het weer over datzelfde gaat, maar dan tegenover de naaste. Als iemand wat ontvreemd heeft. Bijvoorbeeld, zo lezen we, dat wil het zeggen. Lees het nog maar eens rustig thuis na. Dat iemand wat in bewaring gekregen heeft van zijn naaste, van zijn buurman. Die buurman heeft gezegd weer dat zolang, terwijl ik op reis ga, bewaren. En nu komt die buurman terug en u heet hij te logen. Die dat in bewaring gehouden heeft. Die zegt, het is van mij, het is niet van jou. Die alzo dus iets in bewaring heeft en hij liegt dat van zijn naaste is. Of zijn naaste heeft iets verloren en hij weet de drommels goed. En nu heeft hij het gevonden en hij geeft het niet terug, maar hij legt het in zijn eigen huis. Hij houdt het voor zich. En als straks zijn buurman komt en zegt, ja maar, het is toch het mijne. Dan beweert hij ook tegenover anderen met valse eed, zwerend bij alles en nog wat, dat het zijn eigendom is. De ontvreemding dus. Maar wat nu het treffende is, gemeente, alles wordt hier op één noemer gezet. Namelijk dat het een aantasting is van Gods heiligheid. Het treden in Gods rechten. En dat het een trouwbreuk is tegen de Heere. Want immers, ik lees in het 2e vers voordat over die ontvreemding, die diefstal ten opzichte van de naaste gesproken wordt. Als een mens gezondigd en tegen de Heere door overtreding overtreden zal hebben. Dus alles wordt op de ene noemer gesteld van de aantasting van Gods heiligheid. Van de trouwbreuk, van het ontvreemden van Gods rechten. Dus hier wordt het tweede gebod terstond. Leidt tot het eerste. En komt het alles op het eerste terecht. Maar dat is nu niet zo wonderlijk. Want immers, dat is het toch wat de Heere altijd zijn volk Israël heeft willen inscherpen. En dat zij eigenlijk niet eigenaar zijn van hun bezitting. Maar slechts rentmeester. Want de Heere is de absolute eigenaar van het land. En hij deelt uit naar zijn welbehaag. En zo zullen we toch nog het hebben te zien, ook voor onszelf en in ons leven, in onze verhouding. Of dat de praktijk van ons leven is, dat is iets anders. Maar het woord des Heren komt het hier wat scherp voor ogen te stellen. Dat we rentmeester zijn, dat hij de eigenaar is. En dat als we iets ontvreemden aan onze naaste, we dat ontvreemden aan hem. Die alle dingen in zijn hand heeft, het vee, het
goud en het zilver, de boerderij en ons erfenhof, en onze spaarpot, en ons kapitaal, het rentmeester zijn. En indien wij het niet besteden naar zijn welbehagen en het aan de naaste ontvreemden, zo ontvreemden we het hem, de levende God. Dat was het wat de Heere Israël zo bijzonder wilde inscherpen. En wat nog steeds geldt. Alle ontvreemden is dus ontvreemden van Gods eigendom. Een stelen van zijn heilige rechten. Een verbreken van zijn trouwverbond. En dat moet betaald worden. Dat moet betaald worden tot de laatste penning. Bij die zonde moeten we toch even nog stilstaan en enkele dingen nog zeggen. Want dit bepaalt ons allereerst bij het erge van de zonde der ontvreemding. We mogen dus wel bedenken wat we daarin doen. En hoeveel ontvreemding vindt er niet plaats. Als werkelijk de ogen daarvoor opengaan, zullen we ze spoedig neerslaan. Want niemand gaat vrij uit. Ontvreemding in goederen, of ook in de tijd die wij ontroven aan onze patroon, of hoe dan ook. Of als het bij ons leeft, min of meer, het gaat toch van de grote hoop. Ik denk aan die man die mij eens vertelde hoe hij als jongen in de klas een potlood had weggenomen van de lessenaar. Het ging toch van de grote hoop. Maar toen zonde voor hem tot zonde werd gemaakt, was dat het eerste wat hem in zijn geweten geknepen heeft en benauwd heeft gemaakt. Die zonde der ontvreemding. Dan zegt de Heer, ik zal het ordelijk voor ogen stellen. En dan gaat de ontvreemding zo ver, dat de Heere ons toont dat wij hem zijn eer en zijn rechten ontvreemden en zijn bezit, ook in onze houding tegenover de naaste. Dat we misschien hem de liefde en de hartelijkheid ontvreemden, en dan ontvreemden we dat aan God. Ja, dat wij aan God ons hele leven ontvreemden. Daarop zag die bijzondere wet van de Melaatse. Als de Melaatse genezen was, moest hij een schuldoffer brengen bij de priester. Dat was betaling. Waarvoor? Waarvoor moest hij dat leven slachten? Waarvoor moest dat bloed vloeien? Omdat de Melaatse tijdens zijn Melaatsheid afgescheiden was van de samenleving met het volk des verbonds. En van het heiligdom. En nu kon die mens daar niets aan doen. En maar de Melaatsheid is een beeld van de vervloeking en van de zonde waarin de mens leeft. En zo wordt die reiniging van de Melaatse met het schuldoffer een prediking voor ons. En dat voor ons leven dat wij aan God ontroofd hebben en dagelijks ontroven, het leven geëist wordt en terugbetaald moet worden. Dat kan niet anders. En het tweede, dat we hier ook even moeten bedenken, is dat als we aan onze naaste iets ontvreemden, nee, ik moet het anders zeggen, als iemand iets van ons ontvreemdt, dat wij dan moeten bedenken dat dat niet allereerst de zonde tegen ons is, maar allereerst de zonde tegen God. En dat we daarom dus wel de Heere mogen bidden om de bekering van die man en dat zijn zonden vergeven mogen worden. Och, we zijn veel meer bezig met ons eigen belang en dat het van ons ontvreemd is. We hebben er nog nooit aan gedacht dat een die ons tekort deed, God tekort deed. En dat we dus allereerst op de knieën moesten om voor die man nog te bidden om zijn bekering en dat zijn zonde vergeven mocht worden. En dan in de derde plaats moeten we toch wel hier een les krijgen om de hand in eigen boezem te steken. Want immers aan hoeveel ontvreemding zeiden we al staan we wel schuldig, zonder dat we er weet van hebben. Wat ligt daar allemaal begraven in het onderbewustzijn, waar ik niets van weet en waar ik toch schuldig aan sta. Want dat staat uitdrukkelijk in het 17e vers. Al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig en zal zijn ongerechtigheid dragen. Zo kan het nooit tot verontschuldiging dienen dus, dat wij zeggen, ik heb het niet geweten. O, we mazelen zomaar een beetje daarmee, nietwaar. We modderen er wat mee. We gaan naar onze naaste toe, we verontschuldigen ons en zeggen, ja helaas, ik wist het niet, enzovoort. En dan is de zaak weer glad. Maar God zegt hier, nee, de zaak is niet glad en niet af, het blijft je toegerekend van mijnentwege. En of u dat nu begrijpen wilt en aanvaarden wilt, maar zo zal het zijn. En zo is het naar recht ook, want God ziet ons leventje niet maar in zo'n klein stukje, maar in het geheel van zijn schepping. En zoals hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Ziet, en als dat nu gaat drukken op het geweten, geliefd, dan wordt het aangebonden op ons hart. En dan stort er een lawine over ons neer, waaronder we totaal begraven worden. Dan is het een lawine van schuld. En dat moet allemaal terugbetaald worden. Want elke zonde, ook van de tweede tafel, wordt naar de eerste tafel herleid. Zonde tegen God. Dat is één berg van schuld. Eén ding is zeker, dat Gods heiligheid is aangetast. Dat we in Gods rechten getreden zijn. Daar komt dat neerdrukkende van dat schuldgevoel dat een eenvoudige ziel niet verder verklaren kan. Dat hem soms in zijn verstand verbijstert. En dan zegt de psycholoog, dat moet je psychologisch verklaren. Dat zijn die erfelijke schuldgevoelens, die moeten we zien weg te werken. Ik zal niet zeggen dat er dikwijls psychische gevallen zijn, natuurlijk wel. Maar waar het gaat om de houding tegenover God, dat we zijn heiligheid aangetast hebben en hem het alles ontvreemd hebben en de trouwbeuk gepleegd hebben en alles geleid wordt van het eerste, tweede naar het eerste gebod. En ziet, ach wat weten wij met ons verleugend hart van wat we God onthouden en ontroven. En dat is het nu. Wat daar in de diepte doet klaar, onder dat neerdrukkende, dat belastende, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonde en plaag niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Hebben we zo de schuld leren herkennen voor Gods aangezicht? En dat geldt nu niet alleen voor het eerst, als we voor het eerst met onze zonde en schuld bekendgemaakt worden. Ja, natuurlijk, dan hebben we een open schuld. En we kennen Christus niet. Dat is benauwd. Als dan is ik lag gekneld in banden van de dood, er dankst der hel mij alle troost doet mis. O God, o wie mijn ziel gered. Want dan moet er geroepen worden. Daar kan een mens niet in leven. Al die praatjes moeten we maar nalaten. Daar kan hij niet in leven. O, wit mijn ziel gered. Maar nog geldt het ook in de voortgang. In de voortgang, als Christus gekend wordt. Jazeker in die zin dat de macht van de schuld gevoeld wordt. En dat die smart daarover het hart vervult. Dat we daardoor verootmoedigd worden en neergedrukt. O, dat onwetende ontvreemde van de eer des Heren. Waarin we toch telkens weer kunnen zijn wat, wat weten wij van de arglistigheden van ons hart. En we maken onze schuld nog dagelijks meerder. In allerlei opzicht en op allerlei wijze. En geen penning van onszelf om te betalen. En om God het terug te geven. Al onze munten zijn op. Maar dat is nu toch weer anders als toen in het eerst. Want toen werden alle munten van onze eigen gerechtigheid volkomen uit onze handen geslagen en we hadden niets meer. En we hadden geen schulddelging, een verloren zaak. Maar nu gaan we zien, nu is er niet dat helse, die helse benauwdheid of die veroordeling bij. Maar ik bedoel er dit mee dat we plat zak zijn. Dat we met alles wat we genoten hebben niets kunnen doen. Wat we gisteren hadden, hebben we vandaag niet. We zijn volkomen plat zak. En we maken onze schuld dagelijks meerder. En met al onze bevindingen en vertroostingen zijn we plat zak tot het laatste toe. Maar nu is het zo zalig dat de weg gekend wordt naar het brandofferaltaar. Weten we, die weg hebben we vorige week gevraagd toen we met het zondoffer erheen gingen. Weten we, die weg ook voor het schuldoffer. Dat we schuldoffer van de Heer ontvangen hebben. Om naar het brandofferaltaar te gaan in de voorhof. Om dus het werk van Christus te mogen onderzoeken en op hem te zien. En om nu bij vernieuwing in te gaan in dat volmaakte middelaarswerk. Ook in zijn schuldbetaling. Zodat de voldoening van Christus bloed mag gezien worden. En zijn leven dat hij gaf tot een volkomen betaling voor onze schuld is. De voldane kwitantie nu weer te mogen herlezen. Dat is het eigenlijk wat hier afgeschaduwd werd. Als de Israëliet met dat schuldoffer naar het heiligdom ging. Voor hetgeen hij ontroofd had. Dat leert nu ons geliefden. Voor de nieuwe dag. Dat we bij vernieuwing door de geest mogen lezen de kwitantie. Dat de rekening betaald is. Dat de oude en nieuwe schulden allemaal betaald zijn. En dat de vergeving der zonde daarin is ontvangen en bevestigd wordt. En dat wordt ons hier nu in de voorschriften van het schuldoffer voorgesteld. En moet u eens op alle handelingen letten waarom het hier gaat. In de eerste plaats lezen we dan dat het ontvreemde moest teruggegeven worden. Dus een volkomen voldoening moet er geschieden. Met minder kan niet toe. En wie stelt dan de voldoening vast? Niet die man, maar de priester. De priester stelt vast naar de schatting van de sikkelen van het heiligdom wat er teruggegeven moet worden. God houdt het in hand. God stelt de voldoening vast. Niet de mens. De remonstrant zegt: we kunnen wel volstaan met de wil voor de daad. Als er het gevoel maar is, als er de wil, de hartelijke begeerte maar is, dan geldt het voor God alsof het geschied is. Nee, zegt de Heer, aan mijn recht zal worden voldaan. En mijn gerechtigheid moet worden vervuld. God stelt vast de voldoening. Leven zal met leven moeten worden betaald. Nee, niet met de tranen kunnen wij voldoen. Maar alleen met datgene wat God vaststelt. Want de zonde tegen de hoogste majesteit bedreven moet met de hoogste straf aan lichaam en ziel gestraft worden. En dan moest er een vijfde deel bovenop betaald worden. Een vijfde deel. Dus ik zal maar zeggen, als de priester het geschat had op 20 sikkelen, dan moest er dus 4 sikkelen bij als overmaat. Een vijfde deel. Waarom dat getal 5? De getallen hebben een symbolische betekenis en wij willen niet heel diep daarop ingaan, maar we werden toch bepaald bij het volgende, dat het getal 10 het volle, het voltooide is en dat het getal 5 dus wijst op het onvolledige, het onvolmaakte. Maar hoe het dan ook is, in ieder geval is vast dat de zondaar nooit verder kan komen dan het getal 5. Hij kan nooit het tot 10 brengen. Hij kan nooit de volle betaling geven. En het zal zeker zijn dat de Heilige Geest steeds dieper doet beseffen in het leven van Gods kinderen, het steeds meer ingrift. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Hij kan die prijs der ziel, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Daarbij wil God ons nog altijd weer brengen. Als hij van de tweede tafel naar de eerste tafel leidt, dat we zelfs in onze zonde en verhouding tot de naaste tegen God zonden. We hebben een betere gerechtigheid nodig dan de onze, want dan blijft het maar in de 5 hangen. Maar nu dat betaalmiddel geeft God zelf in handen. Want dan lees ik, hij zal tot zijn schuldoffer brengen, den Heere, een volkomen ram van de kudde. En als het nu om het schuldoffer gaat, dan mag er geen ander dier gelden. Dan kan men niet komen met een paar duifjes, want dan moet het een volkomen ram zijn, naar het voorschrift Gods. Want het gaat hier om betaling, om voldoening, en aan de eis moet volkomen voldaan worden. Daarom, als de ram alleen geldt, dan ook met niets minder voor Gods aangezicht. Dan een volmaakte ram, dan die man, die enige, die alleen tot het lam Gods gesteld is, tot de volkomen betaling van al onze schulden. En met niemand anders en met niemand minder dan met zijn bloed en zijn leven en zijn werk zullen we voor Gods aangezicht kunnen verschijnen. Maar dat is nu het grote, dat als we nu platzak zijn, als we veroordeeld worden voor het eerst, de Heere dat lam komt openbaren. Die volkomen ram. En ook in de voortgang als we platzak weer zijn, die volkomen ram wijst hij aan, omdat we al zo naar het heiligdom gaan. Dat ziet op het ingaan in het geloof, in dat enige schuldoffer Christus, dat onze zonde schuld alleen betaald kan worden met de bittere dood van de Zoon Gods. Want ook dat schuldoffer moest geslacht worden aan de donkere noorderzijde, de zijde van het gericht, dat er aan Gods recht wordt voldaan. Maar ook wordt daarin verzekerd dat nu zo zeker als dat dier daar geveld wordt en ligt te verbloeden en het bloed uitgestort wordt bij het altaar, zo zeker ook de betaling geschied is en aan Gods recht is voldaan. Alles wijst hierheen naar dat volmaakte offer, naar Christus als betalende borg. De priester vangt het bloed en stort het uit. Het vlees, het beste, de nieren, het vet, komt op het altaar en gaat op in de vlammen. Het vlees is voor de priester, het is alles aan God en aan zijn dienst gewijd. Zo werd afgeschaduwd wat wij gelezen hebben in het 53ste hoofdstuk, het behaagde de Heer hem te verbrijzen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot de schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Alles doelt hier op die volkomen betaling en voldoening. En waarmee? Met het leven. Want de ziel is in het bloed. Het leven dus wordt betaald met leven. Zo is het voor God volkomen. Het ontvreemde is teruggegeven, niet met onze munten, niet met onze gerechtigheid, niet met onze tranen, maar alleen met het Lam Gods dat in onze plaats zich stelde. Hij telde de ganse schuld stuk voor stuk neer. O, zie daar die Israëliet staan, bij het altaar. Het is niet meer zijn werk. Hij staat toe te zien. De priester brengt het op het altaar, de priester stort het bloed. Alzo is Christus, priester en offer tegelijk. Zijn heilig bloed heeft hij gestort. En hier wordt de 10 bereikt. Hier zit een ziel, niet zijn 5, maar de 0, waarvoor de 1 geplaatst wordt, zodat het volkomen is en God in alles zijn rechten heeft. De ganse schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Met Pasen is de kwitantie getoond van de rekening, van de betaalde rekening op Goede Vrijdag. God heeft er vrede mee. Zo worden de tranen gedroogd, geliefd, en het hart vertroost. Want er is vergeving altijd bij hem geweest. Vergeving in verzoening door voldoening. God de Vader opent zijn hart, waar de ziel alleen zijn schuldbetalende borg overhoudt en niets meer dan hem heeft. Daar klinkt het in de ziel: ik zal nooit meer op u toorden, ik zal nooit meer op u schelden. En het hart zegt: amen, uw toorn is afgewend en gij troost mij. Dit is het wat het schuldoffervoorschrift ons leren wil. En nu hadden we het over de droefheid. Ja, het is merkwaardig dat het schuldoffer nooit op een feestdag mocht worden gebracht. Waarom niet? Omdat het zo bijzonder bepaalt bij de trouwbreuk jegens God. Omdat het zo bijzonder bepaalt bij die schuld. Bij die grote oneindige schuld. Schuldig staan we niet alleen aan de wet, maar schuldig aan de liefde. Ook schuldig aan het verbond. En daarom blijft er toch telkens droefheid in het leven der ware gelovigen. Droefheid over dat steeds weer schuld maken en schuld met schuld vermeerderen van onze kant. Dat de Heer in zijn heiligheid en in zijn rechten toch telkens weer aangetast wordt. Ziet, juist omdat er de liefde is tot de deugde Gods. Daarom is er zo berouw, daarom is er smart. Daarom lag Augustinus vlak voor de poorten van de dood. Na een leven in de dienst des Heren besteed te hebben. En als een Christus te hebben voorgesteld en gepredikt. Lag hij in de overdenking van Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Lag hij te wenen en te roepen. Mijn schuld, mijn grote, grote schuld. Zo is er verootmoediging. Zo is er kleinheid, zo is er berouw. Niets hebbende in onszelf. Onszelf veroordelend. Ziet, dat is dat doen van boete. Dat arm zijn, dat doodarm. Maar dan geeft daar de Vader bij vernieuwing die volle betaalsom te lezen op de voldane kwitantie. Als Christus daar weer spreekt, weer zich laat zien als een geest, de geest der vertroosting. Onze arme ziel eenvoudig op hem werpt en op hem zinkt en tot hem vluchtte. In de armoede van ons leven, de hitte van uw gramschap is geblust. Vrede, vrede, door het bloed des kruises. De volle prijs is betaald. Ziet, hier komt nu juist aan de dag hoe er droefheid blijft. En nochtans dat wonder der vreugde en der blijdschap bevestigd wordt. Hij voor mij betaalt. En dan denk ik aan dat antwoord van onze catechismus. dat ik nu enigszins gewijzigd zo zou willen opzeggen. Hoewel mijn geweten, antwoord 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen alle geboden des Heren zwaar gezondigd heb. En dat ik nog altijd tot alle boosheid geneigd ben en elke dag nog schuld maak. Dat God u zonder enige verdiensten uit louter genade mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus, dat is zijn leven, zijn bloed, zijn bestaan, zijn opgaan in de vlammen, zijn neertellen van de schuld, dat hij zijn gerechtigheid en heiligheid mij schenkt en zo toerekent dat het is alsof ik al die gerechtigheid, al dat lijden, al dat sterven, al dat verzinken in de hel zelf bedacht heb. Dat is een bevrijdende verlossing, vertroostende en zalige. Daar komt God in aan zijn eer, daar worden zijn deugden verheerlijkt. Er ligt mijn zaligheid vast, niet in mij, maar in zijn deugden, volmaakt, geheel. O geliefden, als we nu vreemd zijn, geheel vreemd aan deze dierbare Christus, weet het toch, dat we het bloed des Nieuwe Testaments vertreden, en dat het dan kan gebeuren dat er geen slachtoffer voor de zonde meer over is. Maar u die nu met een aanklagend geweten loopt, en uw schuld nog telkens meerder maakt, laat eigen betaalmiddelen nu toch eens vallen, opdat in uw hart mogen ontvangen worden Christus als het enige betaalmiddel en de enige voldoening. Hier wordt de rust geschonken, want die geest der vertroosting, die neemt het telkens weer uit hem en die zegt tot onze ziel, ik ben uw Heer. Hij is om onze zonde geslagen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Amen. Zingen we Psalm 130 en daarvan het tweede en vierde vers. Zo gij in terecht wilt treden, o Heere, gadeslaan. Ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? En het vierde vers. Hoop op den Heere, gij vromen. En wat er verder volgt. Het tweede en vierde vers van Psalm 130. roepen wij Gods aangezicht in dank, zeg ik. Heer, het heeft u behaagd ons deze morgen te schenken in uw huis, om als gemeente hier vergaderd onder uw woord te zijn. En gij hebt ons willen sterken in de bediening. Och, wil gij ons genadig aanzien in dat middelaarswerk van uw lieve Zoon. En wil gij ons vergeven al onze zonden. Heere, wil gij zijn kennis in de harten schenken van allen die voortgedreven worden, die geen rust meer hebben. Wil gij ook verder leiden, zielen die de vertroosting van het zien van het bloed van Christus, het leggen van de hand op het offer, kennen, die weten welke rijkdommen daarin liggen, hoe gij vertroost het hart dat schreiend tot u vlucht, hoe gij verkwikt en sterkt. O Heere, wil gij dan ook verder leiden en de kennis van de Heere Jezus Christus vermeerderen tot de kennis van u de Vader, opdat we als vaders kind mogen leven aan uw hand. Heere, genadig en dierbaar God, wil om Christus wil ons zo nabij blijven, ons deze dag ook verder een goede dag schenken, en wil gij ons tezamen brengen in uw huis aan de avond van deze dag. Wij bidden u voor de christenheid en voor allen die in strijd en moeite zijn, voor uw ganse kerk over het rond der aarde, voor alle die arbeiden op het erf der kerk en in de scholen. We bidden u voor uw knechten op bijzondere posten geplaatst. Wij dragen de arbeid der zending overal op aan uw genade troon. Heere, wees met land en volk, vorstenhuis en overheden, landelijk en plaatselijk. Wij vragen het alles van u in de vergeving onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Zingen wij nu als onze slotzang Psalm 103, en daarvan het zesde vers: zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hen wil gadeslaan. En wat daar verder volgt, het zesde vers van Psalm 103. verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.